Geliefde gemeente, Jezus was niet zonder Judas. Dat is aangrijpend, hè? Jezus was niet zonder Judas. Altijd weer worden we geconfronteerd met de lelijkheid, de ernst van de zonde. Altijd weer als wij over Jezus horen, zien we tegelijk de spiegel waarin we onszelf moeten zien. Judas, die zo tegen alles van God inging. Jezus was niet zonder Judas. Er is ook een andere kant. Judas was niet zonder Jezus. Nergens waar het over Judas gaat, lezen we niet ook over Jezus. Ja, één keer, die komt nog. Maar tot hiertoe, altijd als het over Judas gaat, gaat het ook over Jezus. Altijd als we geconfronteerd worden met de zonde, worden we de weg gewezen naar de heiland. Zelfs Judas, zolang als hij bij de Heer Jezus in de buurt was, was er een weg terug. Altijd mocht Judas het horen. De zonde hoeft het niet te winnen. De duivel, die hoef je niet eindeloos naar te luisteren. Er is een weg terug, er is een weg naar Christus toe. Altijd, totdat. Want dat is het aangrijpende van het gedeelte waar we nu bij stilstaan. Dat kwam een allerlaatste keer. We staan nu stil bij de laatste keer dat Jezus bij Judas was en Judas bij Jezus. Vanuit Matthäus 26, de versen 47 tot en met 50. Dus Matthäus 26, de versen 47 tot en met 50. Onder dit woord en boven de preek staat Judas' laatste ontmoeting met Jezus. Judas' laatste ontmoeting met Jezus. Drie gedachten. Judas komt bij Jezus. Judas kust Jezus. En Jezus bevraagt Judas. Judas' laatste ontmoeting met Jezus. Judas komt bij Jezus. Judas kust Jezus. En Jezus bevraagt Judas. Dus als eerste, Judas komt bij Jezus. Toen de Heer Jezus met zijn discipelen uit Jeruzalem gegaan was, ging hij door het Kidrondal. En toen kwam hij op de volgende heuvel, de Olijfberg. En op die Olijfberg, daar was ook de Hof Gethsemane. Het zou kunnen zijn dat dit een afgesloten hof was van iemand die met de Heer Jezus bevriend was. En u weet wel dat voordat de Heer Jezus naar Jeruzalem ging, bij zijn intocht in Jeruzalem, toen stuurde hij zijn discipelen vooruit en toen moesten ze een ezel losmaken bij de Olijfberg. Je zou vermoeden dat het geweest is van iemand die Jezus wel kende. Misschien is het dezelfde plek, of misschien vergelijkbaar, ook nu een plek waar Jezus bekend is. Waarom? Nou, in de tijd van Pasen, dan was die hele Olijfberg vol mensen. Overal stonden de tenten opgesteld van mensen die, nou weet ik het waar vandaan, naar Jeruzalem gekomen waren om daar met die, nou misschien wel 300.000 mensen samen het paasfeest te vieren. En sommigen logeerden in Jeruzalem, maar anderen die hadden een tent op de Olijfberg. En toch wist de Heer Jezus een plek te vinden waar hij afgezonderd was. Waar zijn discipelen en hij alleen waren. En in het bijzonder hij alleen. Want zelfs zijn discipelen mochten er het laatste stuk niet bij zijn. Een steenworp afstand, daar ging de Heer Jezus naartoe en daar kroop hij over de grond. Daar worstelde hij. Hij worstelde tegen de duivel. Hij worstelde met zijn vader. Hij worstelde met zichzelf. Het ging hem om één ding. Hij wist hoe het lijden en sterven van hem alles zou kosten. En de Heer Jezus was geen robot, geen machine. Hij was mens. In alles verzocht geweest, gelijk als wij. Hij wist, als het me alles kost, dan kan ik het als mens niet dragen. Hij worstelde met God, indien het mogelijk was, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. En hij wist tegelijk, het was niet mogelijk. En dat was ook goed, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En zo leg ik het ook gelijk weer in de hand van zijn vader neer. Want hij wilde de weg gaan die zijn vader wilde dat hij ging. Hij wilde de straf dragen voor zijn volk. Ook al voelde hij hoe dat tegen alles in ging. Zelfs degene die het dichtst bij hem stonden. Zijn discipelen, die 11 discipelen. Zelfs diegenen, die konden hem helemaal niet volgen. Ze konden nog geen uur met hem waken. Als hij het van het gebed van zijn discipelen moest hebben, dan hield de Heer Jezus geen kracht, geen mogelijkheid over. Dus zelfs zijn liefste discipelen, die laten hem in de steek. Bovendien weet de Heer Jezus wat er intussen aan de hand is. Een paar uur geleden heeft hij tegen Judas gezegd, wat gij doen moet, doe dat haastelijk. Hij heeft Judas erop uitgestuurd en de Heer Jezus weet zo goed wat er nu aan het gebeuren is. In gedachten ziet hij Judas gaan, met zijn donkere hart. Hij ziet hem gaan naar die overpriesters toe, naar de doodsvijanden van de Heer Jezus toe. Je zou kunnen zeggen, Judas is overgelopen naar de vijand. En de Heer Jezus weet hoe in deze nacht alles in het werk gesteld zal worden om hem te verraden. En toch gaat hij door. Tegen alle vijandschap in, terwijl hij voelt dat zoveel mensen niet op hem zitten te wachten. Dat zoveel mensen hem liever kwijt zijn dan rijk. In een vijandige wereld, waar zelfs zijn vrienden hem niet steunen. Er is er voor de Heer Jezus toch maar één ding. Hij zal het werk doen. Mijn ziel, zo kon hij zingen, psalm 40. Mijn ziel, u opgedragen, wil u alleen behagen. Mijn liefde en ijver brandt. En brandt het ook wel eens in ons hart. Die liefde van de Heer Jezus. O liefde. Die om zondaars te bevrijden, zo zwaar wou lijden. We mochten wel een en al liefde zijn, om de liefde van de Heer Jezus te beantwoorden. Hij ging door, dwars tegen alles in, tot het bittere einde. Maar het is dus niet vanzelfsprekend dat die liefde van de Heer Jezus ons hart verbreekt. Judas. Onder alles wat hij van de Heer Jezus gezien heeft, is hij niet verbroken. Integendeel, terwijl de Heer Jezus al maar meer gaat lijden, al maar meer gaat dragen voor zijn volk, is de boosheid in het hart van Judas al maar groter geworden. Er was nog een moment van bezinning toen bij dat Pascha. We hebben gehoord, toen voerde Satan opnieuw in Judas en nu voorgoed. Judas die gaat onherroepelijk naar die overpriesters toe, naar de schriftgeleerden, naar het Sanhedrin. En hij gaat vertellen. Hij zegt, mannen, nu kun je slag slaan. Deze nacht is de Heer Jezus op een plek. Daar is het stil. Ook daarom denk ik dat hij is gegaan naar een afgezonderde hof. En niet naar een plek in de olijf. Op de Olijfberg, waar al die tenten staan. Maar een afgezonderde plek. Judas weet, daar op die plek zullen we ze kunnen vinden. Deze nacht, mannen, moet je ervan nemen. En dan gaan ze alles bij elkaar halen. De Joden hebben zo zelf hun mannen. En daarom staat er dat sommigen kwamen met stokken. Maar ze roepen ook de Romeinen erbij. Dat kunnen we hier aan zien in vers 55. Dagelijks zat ik bij u leren in de tempel. Gij hebt mij niet gegrepen. Waarom zegt de Heer Jezus dat? Hij zegt dat tegen die mannen, die Romeinse soldaten die de tempelwacht hadden. Hij zegt, jullie, waarom komen jullie nu midden in de nacht? Ik ben zo vaak op het tempelplein geweest, jullie hebben nooit ingegrepen. Jullie waren er toch om de orde te bewaren? En als ik daar op het tempelplein liep, blijkbaar was er niks aan de hand. Waarom grijpen jullie me dan nu? Dat is wat de Heer Jezus zegt, waaraan we dus kunnen zien dat er Romeinse soldaten bij waren en die liepen dan met zwaarden. Waarom Romeinse soldaten? Nou, het Sanhedrin zal die erbij geroepen hebben om te voorkomen dat ze straks beschuldigd zouden worden van opstand. Om zo te zeggen, nu doen de Romeinen ook mee in het complot. Zoals later staat dat Herodes en Pilatus vrienden werden. Zo zijn het hier de Joden en de Romeinen samen. Psalm 2 zingt dat zo. En dat de volken zich samen vergaderen. Tegen Jezus. Iedereen samen. Tegen Jezus. Zo gaat het zo vaak. Zo gaat het tot nog toe. Altijd. Zo zal het gaan tot de jongste dag. Dat mensen die eigenlijk elkaar niet kunnen velen. Dat die tegen de godsdienst. Tegen het evangelie. Tegen de God van hemel en aarde. Toch samenspannen. En dan gaan ze. Judas. Joodse knechten. Overpriesters. Romeinse soldaten. Wat een rare troep. Wie had die ooit bij elkaar gezocht? Maar er is één ding dat ze verbindt. De haat tegen Jezus. Er is uiteindelijk één ding dat de wereld bindt. De haat tegen Jezus. Maar er is ook één ding dat de kerk bindt. De liefde tot Jezus. Wat dat betreft kunnen we hier nog een voorbeeld aan nemen. Die zo verschillende mensen, die gingen toch samen. Ze trokken samen op tegen Jezus. Wat zou het goed zijn als de ware christenen, van welke kerk ze ook zijn, nu samen optrekken voor Jezus. Als er één ding is wat je bidt, dan gaat het toch om. Uiteindelijk horen wij één van die twee groepen. Of die groep. Die verzameling van alle soorten mensen. Met een haat tegen Christus. Of die groep uit alle volken, talen, natieën. Over de hele wereld. Die de Heer Jezus mogen kennen. Gekocht door zijn dierbaar bloed. Het is één van beide. Maar hier zien we dan die vijandige groep komen. Judas voorop. En die Romeinse soldaten, die Joden, die schriftgeleerden. Allemaal drachteraan. En terwijl de Judas onderweg is, wacht Jezus op hem. In vers 46 staat, hij is nabij die mij verraadt. De Heer Jezus hoort als het ware de voetstappen al. Hij is nabij. Hij hoort Judas, hij hoort de soldaten aankomen. Wat doet hij? Wat doet de Heer Jezus? Vluchten! Nee toch? Wat doet de Heer Jezus dan? Zegt hij tegen zijn discipelen, mannen, je zwaard. Sta klaar om mij te verdedigen. Nee, dat ook niet. Hij wacht Judas op. Want hij heeft het gezegd, de zoon des mensen moet heen gaan. Laat het maar gebeuren. En daar zie je dat het gebed verhoord is. Elk gebed van de Heer Jezus wordt verhoord. Hè? Elk gebed van de Heer Jezus wordt verhoord. Mag ook een vertroosting zijn. En een aansporing om dan je gebeden te leggen in de biddende handen van de Heer Jezus. Elk gebed van de Heer Jezus wordt verhoord. Ook dat gebed dat hij gebeden heeft. Daar in Hofa Gethsemane. Ja, wordt dat gebed verhoord? Hij heeft toch gebeden, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. En de drinkbeker gaat niet voorbij, want kijk, er komt Judas aan. Het gaat gebeuren. Ja, dat stukje van het gebed wordt niet verhoord. Maar het gebed wordt wel verhoord. Want die heeft daarbij gebeden, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Kijk, hier gebeurt dat. Er wordt de wil van de Heer Jezus, zo helemaal de wil van zijn Vader. Hij zegt hier, laat Judas maar komen. Laat hem mij maar nemen. Laat mij maar sterven. Want dan kunnen deze leven. Hij zegt niet tegen de discipelen. Mannen, verdedig mij. Gaan jullie voor mij staan met je zwaard. Maar hij zegt het andersom. Mannen, gaan jullie maar achter mij staan. Ik zal Judas opvangen. En ik zal de straf dragen. Dat is Jezus. Kent u hem zo? Tweede. Judas kust Jezus. Komen ze in de donkere nacht de Olijfberg op. En Judas, die weet feilloos de weg. Die hof van Gethsemane, daar zijn ze vaker geweest. En hij gidst ze zo over de landweggetjes van de Olijfberg. Tot ze daar bij die ene boomgaard komen. Zo komen ze die hof binnen. En de soldaten en de anderen. Ja, die hebben niet zomaar direct helder. Wie zal Jezus zijn? Maar hebben ze wel afgesproken. Judas zou naar hem toe lopen en hem kussen. Maar waarom dat? Waarom kan hij hem niet gewoon aanwijzen? Nou, Judas die wil helemaal niet dat duidelijk is dat hij de verrader is. Het is ongetwijfeld zo gegaan. Judas die loopt wel voor die troep, maar niet in die troep. Hij loopt er een stukje vooruit, zodat ze hem nog net kunnen zien. En het is alsof Judas vlucht en naar de Heer Jezus komt en zegt, meester, weet u wel dat soldaten aankomen? En hij zou natuurlijk hopen dat de discipelen niet in de gaten hebben dat hij ze zelf meegenomen heeft. Maar de soldaten die kunnen het intussen wel zien. De eerste naar wie Judas toevlucht, dat is hem. Zie, hij wil wel Jezus verraden. Hij wil niet zichzelf verraden. Nou ja, hij heeft niet in de gaten dat dit al lang gedaan heeft. Het is niet echt tot hem doorgedrongen hoe goed de Heer Jezus hem kent. De Heer Jezus heeft al een heel aantal keren laten horen, hè, aan Judas. Daar in die hof, in die zaal met het Pascha. Maar het is niet in het hart van Judas doorgedrongen hoe goed de Heer Jezus hem kent. Nog steeds probeert hij zijn zonde te verbloemen. En het is toch eigenlijk altijd zo. En wij zeggen, wat dom van Judas. Judas kon toch weten dat de Heer Jezus al is. En maar wees eens eerlijk. Geloven wij echt dat God ons hart helemaal kent? Geloven we echt dat God alle zonden van je hart kent? We proberen ons toch zo vaak mooier voor te doen. Zo vaak gedragen we ons alsof er geen God in de hemel is die ons ziet. Die onze gedachten kent. Die onze verborgen zonden ziet. Die ons verleden kent. Uiteindelijk, als wij niet verbreken, geloven wij niet in de alwetendheid van God. Als wij niet geloven in God, geloven we ook niet in de alwetendheid van God. En dan proberen we altijd nog er een mooi plaatje van te maken. Tegenover mensen, tegenover God, tegenover onszelf. Het heeft geen zin. En daarom zegt ook David in Psalm 32. Welzalig is degene van wie God de zonde gaat bedekken. En weet je hoe dat gaat? Dat zegt hij ook in diezelfde psalm. Mijn zonde bedekte. Ik niet. We zijn altijd maar bezig onze zonde mooi te maken, te bedekken. Maar het heeft geen zin. Hoe proberen we ze dan te bedekken? Nou, hier staat Judas kuste Jezus. Zijn haat is verpakt als liefde. Zo schijnheilig kunnen blijkbaar zijn. Dat we niet maar een beetje mooier maken. Maar dat we net doen alsof het heel mooi is. Haat verpakken we in liefde. Wat verder. Wat zegt Judas? Wees gegroet, rabbi. Rabbi noemt hij hem. Dat betekent meester, leermeester. Je zou kunnen zeggen, het is een beetje net zoiets als dominee. Dus Judas die doet net alsof hij de Heer Jezus nog steeds als zijn leermeester ziet. Dus de goddeloosheid van Judas is verpakt in godsdienst. Ze kunnen onze godsdienst gebruiken om onze goddeloosheid vast te houden. Zo lelijk is ons hart. Dat je met een vroom gezicht in de kerk intussen een goddeloos hart bij je draagt. Ja, zelfs dus dat je die vroomheid gebruikt om aan niemand te laten weten hoe lelijk, hoe goddeloos je eigenlijk bent. Wat heeft dat met Jezus gedaan? Kijk, je zou kunnen zeggen, de Heer Jezus die wist het wel. Hij wist wat er in het hart van Judas lag. Hij wist dat Judas hem zou verraden. Maar toch, hij was een mens. Een mens met emoties. Hij heeft 3 jaar lang voor Judas gezorgd. Inderdaad was hij zijn rabbi. Hij was meer dan zijn rabbi. Altijd bij elkaar geweest. En nu doet Judas zo. Wat trapt Judas, de Heer Jezus, op het hart? Dat is altijd zo, hè? Zonde trapt altijd God op het hart. Zonde, daarmee beschadigen we onszelf. Met de zonde beschadigen wij onze naasten. Maar met de zonde slaan wij vooral God in het gezicht. Vooral, als dat gaat zoals bij Judas. Dat het mooiste verandert in het lelijkste. Dat de godsdienst eigenlijk goddeloosheid is. Dat de liefde, wat voor liefde doorgaat, eigenlijk haat is. En is dat eigenlijk niet maar af en toe, maar is er niet altijd iets van. Altijd geneigd zijn met ons zondige hart de liefde van God te veranderen in de boosheid van ons eigen hart. Dat is tegelijk de Heer Jezus dan een wonderlijke zaligmaker. Terwijl Judas daar de liefde van Jezus omkeert in haat. Is de Heer Jezus hier de haat aan het omkeren in liefde. Daarvoor is hij in de wereld gekomen. Om de haat te veranderen in liefde. Want het is juist dat hij onder die haat verloren gaat. Het is of die zegt, laat mij al die haat van Judas en van al die mensen eromheen, laat niet meer opvangen. En dan zal ik ervoor zorgen dat er liefde uit voortkomt. Dat er een overvloedige liefde is voor de grootste der zondaren. Voor zondaren die Jezus zonder oorzaak haten. Voor zondaren die God hun schepper in het gezicht geslagen hebben en afgekeerd hebben. Voor zondaren die ten diepste zeggen, och, voor mij had de Heer Jezus niet hoeven komen. Had de Heer Jezus maar in de hemel gebleven, was hem ook goed geweest. Voor zulke zondaren is hij gekomen. En zulke zondaren wil hij de haat veranderen in liefde. En hoe meer de Heer Jezus ware volgepompt wordt met haat, van Judas, van de soldaten, straks van Pilatus, van de Farizeeën, de verloochening van Petrus, wat er ook nog maar meer bij komt. Hoe meer die volgepompt wordt met haat, hoe grotere fontein van liefde eruit voortkomt. Juist daarin wordt zo duidelijk wat later Paulus zegt. Dat er overvloedig genoeg is, zelfs voor de grootste der zondaren. Van de haat van Judas zou je zeggen, hoe kan het, hè? Hoe kan het? Dat nou die liefde van Jezus met zo'n grote haat beantwoord wordt. Maar dan mogen we het ook omdraaien van de liefde van de Heer Jezus. Hoe kan het, hè? Dat zo'n grote haat van Judas, zo'n grote haat in mijn hart, dat die met zo'n overvloedige liefde beantwoord wordt. En het is alleen die liefde die je hart verbreken kan. Alleen die liefde die je tot God brengen kan. Worden daar nog iets van in onze laatste gedachte? Judas, of Jezus bevraagt Judas. Jezus weert de kus van Judas niet af. En Judas verraadt Jezus met een kus. Die kus die, ik zou zeggen, die smaakt zo vies als elkaar. Er zit alleen maar lelijkheid in. Maar Jezus weert hem niet af. Tegendeel. Als de Heer Jezus reageert, dan gebruikt hij een woord wat erbij past. Vriend. Judas meende niks van zijn vriendschappelijke kus. Jezus meent dit woord wel. Vriend. Maar hoe bedoelt hij dat? Hij bedoelt niet te zeggen: Judas, we zijn toch nog steeds vrienden. Judas, het zit toch nog goed tussen ons, want dat zit het niet. Als de Heer Jezus hier het woord vriend gebruikt, dan is het eigenlijk ook een stil verwijt. Judas, weet je niet hoeveel we met elkaar hadden? We waren toch aan elkaar verbonden? Nog 3 keer, of nog 2 keer in het evangelie, lees je ditzelfde woord, vriend. Het is niet het gewone woord vriend, maar het is meer, zeg maar, het woord kameraad. Of zo. Trouwens, vanuit het Grieks, is misschien ook goed om nog even te noemen, het woord kus. En daar zit het woord vriend in. Wat het gewone woord vriend is. Dus echt het vriendschappelijke. De Heer Jezus gebruikt dus een wat ander woord voor vriend. Hè, waar je meer dus zou kunnen zeggen makker of kameraad. Daar blijkt wel de afstand. Het is hetzelfde als wat er dus gebeurt in Matteüs 22. Dat is een bruiloft. Velen zijn genodigd voor die bruiloft. Een heleboel wilden niet komen. Maar uiteindelijk komen er toch een heleboel mensen. Die bruiloftzaal die stroomt vol. En is er eentje, die valt op. Iedereen is netjes langs het depot gegaan en heeft bruiloftsklederen gekregen, maar één niet. En er komt zo de gastheer, die komt naar hem toe en die zegt: vriend, hoe bent u hier gekomen zonder bruiloftskleed? Vriend, datzelfde woord. Wat zegt hij daarmee? Hij geeft dus iets aan van de verbondenheid die er was. Want deze man was uitgenodigd. En dan wijs ik hem even op het 14e vers van Matteüs 22. Velen zijn geroepen, weinigen uitverkoren. Dan zou je kunnen denken, ja, maar die man zonder bruiloftskleed was niet uitverkoren. Dus die kon er ook niks aan doen. Die hoorde er niet bij, die mocht er eigenlijk niet bij. En toen heeft hij het maar zo geprobeerd en dacht hij, dan heb ik in elk geval nog een kans. Maar dat is niet waar. Als hij vriend genoemd wordt, dan is dat omdat hij hoort bij degene die geroepen zijn. Uitgenodigd. Hij was wel uitgenodigd en die uitnodiging was wel gemeend. Alleen in zijn hart is geen vriendschap ontstaan. Zijn hart heeft niet gebogen, is niet op die uitnodiging ingegaan. En daarom dat daar een beetje dat afstandelijke woord vriend staat. In zijn hart is geen vriendschap ontstaan. Het is alsof het er in dat woord doorklinkt. Je was zo dichtbij en heb je toch afstand genomen? Zo zegt hier de Heer Jezus het. Vriend, Judas, je weet toch hoe dicht je bij me was. Zelfs heb ik op het laatst nog dat paasbrood gegeven. En als jij mij een kus geeft, dan meen je het niet. Maar als ik jou dat brood geef, dan meen ik het wel. Vriend, ik heb je mijn vriendschap getoond. Maar je hebt het niet beantwoord. En daarom zegt de Heer Jezus zo hier: vriend, bent u daarvoor gekomen? Het is een stil verwijt aan het adres van Judas. Vriend. Ben je daarvoor gekomen? Ben je daarvoor hier in de hof gekomen? Misschien mag ik nog wat verder zeggen. Ben je daarvoor op deze wereld gekomen? Bent u daarvoor in de kerk gekomen? Om de Heer Jezus af te zweren? Ben je daarvoor in de kerk gekomen om al maar meer tegen de Heer Jezus in te gaan? Ben je daarvoor in de wereld gekomen om de vriendschap die God biedt af te wijzen? Het zou erg zijn als je dat moet zeggen, als dat het resultaat is van je leven. Je bent geboren in deze wereld, je bent gedoopt, God heeft je onderhouden, heeft dag aan dag je gaven gegeven. Hij heeft evangelie laten horen, hij heeft je geroepen. Tot zijn genade. En nooit kun je zeggen dat God niet meent wat hij zegt. Dat doen wij. Wij menen niet wat we zeggen. Maar als God je nodigt tot geloof en bekering. Dan is dat geen bedrog. Dan speelt hij geen spelletje. Hij heeft dat zo ruimschoots gedaan. En moet het dan hierop uitlopen? Dat je het aan de kant schuift? Dat je eigen gang gaat? Dat je het allemaal erger maakt. Zou de Heer Jezus dat tegen je moeten zeggen? Vriend. Vriendin. Waarom leeft er nou geen vriendschap in je hart? Waarom ben je niet gebogen voor deze zaligmaker? Moet je daarvoor op deze wereld zijn? Moet je daarvoor naar de kerk komen? Moet je daarvoor mijn goede gaven ontvangen? Om alles in de wind te slaan? Het is de laatste keer dat Judas dit van Jezus hoort. De laatste keer. Hierna zal Jezus nooit meer een woord tegen Judas spreken. Ik zeg niet dat het niet gekund had. We hopen nog wel een keer over Judas te horen. Alles wat ik in het evangelie van de Heer Jezus lees, dat zegt mij dat ook hierna de Heer Jezus Judas had willen ontvangen. Al had hij met een bebloede rug gestaan, met doornenkroon, als daar Judas was gekomen en hem op de knieën gevallen, dat de Heer Jezus hem vergeven. Maar Judas, die is zo verhard. Hij wilde niet meer. Dit is nu de laatste keer. Maar zelfs de laatste keer maakt de Heer Jezus nog gebruik van de gelegenheid. Het is alsof de Heer Jezus hier tegen Judas zegt: nog één keer wil ik je tot bezinning roepen. Nog één keer bied ik je zo heel duidelijk die mogelijkheid van bekering aan. Denk er wel om, er komt een dag, dan is die er niet meer. Zo zal het voor iedereen zijn. Er komt een laatste keer. Nee, er komt geen laatste keer als je tot Christus mag komen. Iedere ware discipel van de Heer Jezus, die zal nooit de stem van de Heer Jezus voor het laatst horen. Als het woord van de Heer in je hart komt. En je mag het met liefde, met geloof ontvangen. Mag je zo verwonderen over die grote ontferming van de zaligmaker. En je kunt niet meer buiten hem. Kijk, dan mag je het zo zeker weten. Er komt nooit een laatste keer. Maar wie hij lief heeft, heeft hij lief tot in eeuwigheid. Maar als het woord van de Heere stuit op je hart, als het aan de buitenkant afketst, dan komt er wel een laatste keer. Dan zegt de Heer Jezus, ik zeg het je nog één keer, misschien vandaag, misschien is vanmorgen de laatste keer dat je het nog horen zou. als je niet bekeert. Misschien over 10 jaar. Of nog langere tijd. Maar er komt een keer voor het laat. En wat zou het erg zijn als je pas na die laatste keer erachter komt dat je hem in de wind geslagen hebt. Als je de laatste waarschuwing in de wind geslagen hebt, je staat dan voor de rechterstoel. En dan kom je erachter, ik hoor nu nog een keer zijn stem, maar de stem die nu zegt, en nu voor altijd uit mijn ogen. En dan nooit meer een waarschuwing, nooit meer de mogelijkheid om je te bekeren. Bedenk dat goed. Als je niet de Heer Jezus kent, dan zul je hem een keer voor het laatst horen. Of het nu de laatste keer is, weten we niet. Dat je zijn stem vandaag hoort, dat weten we wel. Nu horen wij de stem van de Heer Jezus vanuit het woord van God. En dan mag je zeker weten, hij meent het, zelfs als hij je verwijten maakt. Wat de Heer Jezus zegt hij tegen Judas, niet meer. Ja, Judas, kom toch tot bezinning. Judas, ik wil je zaligmaker zijn. Dat zegt de Heer Jezus hier niet. Maar die vermanende woorden, die verwijtende woorden aan het adres van Judas, die zijn nog gericht op zijn behoud. En ook al zou je vanmorgen alleen maar een vermanend woord gehoord hebben, alleen maar een waarschuwend woord, dan nog is dat een woord van de Heere, waar die je zaligheid mee op het hoog heeft. En waarmee die zegt, zo gij zijn stem dan heden hoort. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Maar dat woord, wat hij tegen Judas zegt, dat woord mag je ook op hem toepassen. Als nou Judas te horen krijgt, vriend, waartoe zijt gij hier? Of, vriend, bent u daarvoor hier? Mogen dat ook op de Heer Jezus toepassen. Jezus, bent u daarvoor hier? Waarvoor? Kinderen, weten jullie het? Waarvoor was Judas in Hof van Gethsemane? Je weet het wel, hè? Waarvoor was Judas in Hof van Gethsemane? Om Jezus te verraden. Maar dan weet je dat andere toch ook. Waarvoor was de Heer Jezus in Hof van Gethsemane? We hebben het eigenlijk al vandaag gehoord. Je hebt het al zo vaak gehoord. Maar weet je het? Weet je het echt? Dan moet je het onthouden. Hij was in de Hof van Gethsemane om zondaren zalig te maken. Daarvoor. Zoals hij later zegt. Dat staat in Johannes. Dan komt hij bij die... bij die soldaten. Zegt, wie zoeken jullie? Jezus de Nazarener. Nou zegt hij, als je dan mij zoekt, laat deze heen gaan. Daarvoor was hij daar. Om zijn volk te redden. Zo, daarvoor was hij in de Hof van Gethsemane. Maar om zo te zeggen, daarvoor komt hij ook in de kerk. In zijn woord komt hij daarvoor in de kerk. Zo mogen we het als het ware aan de Heer Jezus vragen. O Jezus, waarvoor was u nou vanmorgen in de Moria? Was u nou in de Moria om vanmorgen tegen mij te zeggen wat ik allemaal verkeerd deed? Nou zegt de Heer Jezus, als het nodig is, ja. Dan wil ik dat je erachter komt wat er verkeerd zit, maar dat is niet het doel. Dat wil ik je wel zeggen, maar dat is niet het doel. Waarvoor? Komt Jezus in zijn woord tot ons om zondaren zalig te maken. Gelooft u dat? Hebt u hem daarom lief gekregen? Amen.